Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Let op, niet we hebben het profetisch woord. We hebben niet het vaste profetisch woord. We hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Ik zou niet weten hoe je dat dan nog sterker kunt zeggen. Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En daarna, gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Een uitdrukking die lijnrecht staat tegenover wat ik kort geleden uitgebreid gezien en gelezen heb. Namelijk, acht is niet zo zinnig om ons daarmee bezig te houden. De schrift zelf zegt, gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Als op een licht schijnende in een duistere plaats. Zodat te vrezen valt dat wanneer wij geen acht geven op het profetisch woord. Of zelfs menen dat het helemaal niet moet. Wij in de praktijk gewoon wandelen in duisternis. En in de praktijk is dat volstrekt dezelfde duisternis als waarin de wereld leeft. Want dat is een duisternis met betrekking tot de toekomst. Dat wil zeggen, men weet niet wat de toekomst brengen zal. En men weet op grond daarvan niet wat men met het heden aan moet. En ik ben van mening dat als men profetisch woord niet kent, dat men dan in de praktijk in volstrekt dezelfde duisternis door het leven gaat als de natuurlijke mens. Onwetend namelijk over wat de toekomst brengen mogen. Niettemin, Petrus zegt, wij hebben een profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnend in een duistere plaats. Totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw harten. Let op dat daarmee niet gesproken wordt over totdat de wederkomst plaatsvindt of totdat de opname van de gemeente plaatsvindt. Laat staan dat er zou staan totdat de jongste dag aanbreekt en daarmee het jongste of laatste oordeel. Dat staat er allemaal niet. De gedachte is namelijk dat dat profetisch woord licht zou brengen in onze harten, zodanig dat het in onze harten dag wordt, zodat wij als in de dag en in het licht zouden wandelen, zoals de apostel Paulus schrijft in 1 Thessalonicenzen 5. Kortom, dat de morgenster, de lichtdrager, is altijd de betekenis, en het is feitelijk gewoon Christus, opga in uw harten. Dat is de gedachte, zodat de apostel Petrus zo zonder meer zegt dat dat licht in onze hart en de wandel in het licht rechtstreeks van doen heeft met onze kennis van het profetisch woord. Dat heb ik niet bedacht, maar staat hier gewoon. De apostel zegt er echter wel wat bij, als commentaar op zijn uitspraak, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Hij geeft erbij de belangrijkste regel voor het bestuderen van dat profetisch woord. Namelijk, dit eerst wetende, en dat wil zeggen, hier volgt regel 1. Dit eerst wetende, dat geen profetie, dat wil zeggen dat geen enkele, alleenstaande, geen geïsoleerde, geen losse profetie der schrift is van eigen uitlegging. Dat wil zeggen, niet dat wij zelf deze profetieën niet zouden uitleggen. Wie zou het anders moeten doen, denk ik altijd. Maar het wil zeggen dat die profetieën, die losse profetieën om zo te zeggen, zoals we ze bij wijze van spreken verspreid vinden door heel de schrift. Daarvan staat, geen profetie is van eigen uitlegging. Ze bestaan namelijk niet in zichzelf. Let op dat er staat, geen profetie der schrift. Natuurlijk staan profetieën in de schrift, maar waarom staat het erbij? Wel eenvoudig om aan te geven dat elke losse profetie, om zo te zeggen, in werkelijkheid geen losse profetie is, maar deel uitmaakt van de schrift. En let dan ook op dat schrift staat in het enkelvoud. Nog niet eens, geen profetie der schriften, had best gekund, maar er staat geen profetie der schrift. Want de gedachte van de apostel Petrus is deze, dat is dezelfde als die van Paulus in de tweede brief aan Timotheus, namelijk heel de schrift, enkelvoud, is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid enzovoort. Heel de schrift is namelijk één geheel. Het mag dan zo zijn dat gesproken kan worden over de schriften. Dat duidt dan op de verschillende oorsprong en achtergrond en dikwijls ook strekking van de diverse verschillende Bijbelboeken, om het maar eenvoudig te zeggen. Maar neem niet weg dat ze wel degelijk één geheel vormen. En men zou ze dan ook niet in zichzelf verklaren, maar men zou ze elkaar laten verklaren. Dat is waarschijnlijk de beste manier om het te zeggen. Daar is niet alles mee gezegd, maar het is wel het belangrijkste. Want, zegt Petrus, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens. En ook niet door de wil van één mens. Eens mensen, wil je maar zeggen, van een mens. Enkelvoud. De profetie is niet voortgebracht door een mens. Men zou er sowieso voorzichtig mee moeten zijn. Maar de profetie is voortgebracht door de heilige mensen Gods. Dat wil zeggen, de profetie, enkelvoud, is voortgebracht door mensen, meervoud. Zodat pas sprake kan zijn van de profetie of van het profetisch woord, zoals vers 19 het formuleert, wanneer wij inderdaad de Bijbel als geheel beschouwen. Ik bedoel, een boek, als van Daniel mag dan profetisch woord zijn. Het is niet het profetisch woord. Het is een profetie. Of het zijn profetieën, maar het is niet het profetisch woord. Het profetisch woord wordt gevormd door heel de Bijbel, eigenlijk. En minstens door alle andere profetieën die van dezelfde aard zijn. De profetie, enkelvoud, is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen Gods. Dat wil zeggen, het waren mensen, meervoud. Men zou de profetieën dus eerst bij elkaar brengen, naast elkaar leggen en in het licht van elkaar lezen. In de tweede plaats waren het niet zomaar mensen, maar het waren heilige mensen. Ze waren afgezonderd voor de dienst aan God. En zo staat het er ook. En het waren dus heilige mensen Gods. En daarna ligt de apostel toe en zegt dat zij door de Heilige Geest gedreven zijnde hebben gesproken. Dat wil zeggen, ze hebben gesproken van Gods wegen, dan wel ze zijn gedreven geworden door de Heilige Geest. Eveneens, enkelvoud. En natuurlijk, er zijn plaatsen waar gesproken wordt over de geesten der profeten. Maar niettemin, hier staat, de heilige mensen Gods, meervoud, hebben gedreven door de Heilige Geest en daarmee door God zelf gesproken. En men zou dus het profetisch woord moeten bestuderen in zijn geheel. Dat is natuurlijk moeilijk, want je moet ergens beginnen. Zo is dat nou eenmaal. En als wij willekeurig een deel van de profetie opslaan, dan is het voor ons in beginsel onmogelijk om alle andere profetieën daar meteen naast te leggen, want we kennen ze niet eens. We zouden dikwijls niet eens weten waar we die zouden moeten zoeken. Maar niettemin, wij zouden dat wel doen, was de bedoeling en is de bedoeling en blijft ook altijd de bedoeling. Doen we dat namelijk niet, dan zal blijken dat wij met de losse profetieën, om zo te zeggen, inderdaad zo ongeveer alle kanten op kunnen die wij willen. En dat is in de praktijk, in het verleden ook gedaan. En dat is ongetwijfeld ook de reden waarom sommigen helemaal het profetisch woord maar aan de kant geschoven hebben. Eenvoudig omdat men er niets mee kan aanvangen. En hoe meer men spreekt over verschillende profetieën uit verschillende tijden, door verschillende mensen, uit verschillende bronnen enzovoorts, hoe minder men ervan zal kunnen begrijpen. Om de eenvoudige reden dat men dan eerst de Bijbel of een deel ervan in kleine stukjes versnippert en het dan door elkaar laat dwarrelen enzovoorts. En dan zo'n stukje oppakt en zegt, nou wat hier nou staat, daar kan ik helemaal niks mee. Zo gaat het ongeveer. En vandaar de verwarring. Bovendien, wat dus veel voorkomt, is dat men geneigd is betrekkelijk eenvoudige profetieën, want zo zien ze er soms uit, meestal niet denk ik, maar soms wel, betrekkelijk eenvoudige profetieën om zich daar dan maar mee bezig te houden en dit in zichzelf te verklaren. In een betrekkelijk absolute zin, waarna men zich afsluit voor hetgeen door andere profeten over hetzelfde onderwerp nog meer naar voren gebracht wordt. Dat wil zeggen, men vervalt in eenzijdigheid. En wat erg veel voorkomt en wat de bestudering van de schrift in het algemeen en van het profetisch woord in het bijzonder zo moeilijk maakt, is dikwijls dat men een bepaald deel van het woord meent te begrijpen en daarna heeft men dagen, uren, maanden, dagen, jaren, zelfs levens de tijd en heeft men ook nodig ook om al het andere wat in de Bijbel staat daaraan aan te passen. Dat is wat in de praktijk gebeurt. Dingen kloppend maken. Dingen wegredeneren. Enzovoorts. Eenvoudig omdat men meent de dingen al te weten. Men heeft immers zo'n stukje begrepen. Zo steekt het ongeveer in elkaar. Het is niet omdat ik daar de kritiek op heb of zo, maar gewoon om erop te wijzen hoe men werkelijk met de schrift zou omgaan. Ik weet dat het vreselijk arrogant klinkt, maar ik weet ook niet hoe ik het anders zou moeten zeggen. Wat ik wel kan doen, is u daar voorbeelden van geven. Kijk, begrijp je me goed? Als mensen nu zeggen van ja, maar het wordt tijd dat ik heroriënteer, dan denk ik, ja, dat heb ik vaak genoeg gedaan bij heroriënteren. Ik meen het ook, maar ik kwam altijd precies hetzelfde uit. Nou ja, bijna altijd. Niet helemaal altijd, maar in grote lijnen altijd. Eenvoudig, omdat de methode is er maar één en verandert dus nooit. En hoe vollediger men met het profetisch woord omgaat, hoe gedegener, hoe degelijker de conclusies zijn die wij daaruit trekken. Dat is makkelijk genoeg. Maar ik wil er wel een voorbeeld van geven. Nou, inmiddels blader ik bijvoorbeeld naar Daniel 2. Hè. Maar terwijl ik het zeg dan, terwijl ik het opzoek, zeg ik dan... Kijk, het eigenaardige is dat ook daar, waar men spoedig de wederkomst van Christus dan wel de opname van de gemeente verwacht... En dat is niet zo, er komt niet zoveel voor. Maar ook daar waar men dat verwacht, is dikwijls het idee van ja, maar eerst moet er nog dit en eerst moet er nog dat enzovoorts. U kent het wel, ik ga vandaag geen namen noemen, heb ik me voorgenomen. Maar u kent dat wel, wij wachten op de opname van de gemeente en daarmee ongeveer het begin van de 70ste week van Daniel. Maar eerst moet er dan nog, eerst moet er een tempel herbouwd worden in Jeruzalem. Nou, dan duurt het dus nog wel even. Toch? Het ziet er nog niet uit dat het binnen afzienbare tijd zal gebeuren. Maar dat is wat men denkt. Maar vervolgens, het mag dan een wijdverbreide gedachte zijn, maar waar staat dat nou in de Bijbel? Heel goed. Nergens. Nergens. En de schriftgedeelten die eventueel aangehaald worden om dat aan te tonen, die vallen juist op doordat daarin het begrip tempel zelfs helemaal ontbreekt. Schriftgedeelten waarin gesproken wordt over een heilige plaats of woning zijns heiligdoms of het heiligdom gewoon enzovoort. Waarom staat er niet gewoon tempel, zeg ik altijd? Wel, juist omdat hij er niet is. Maar men is daar zo op vastgebeten, want er moet een tempel komen. Dat men daarop gaat zitten wachten. Er moet toch een tempel zijn straks in de 70ste week van Daniel. Nou, het staat nergens in de Bijbel. Of wat dacht u van deze? Maar eerst moet nog het Romeinse Rijk zich herstellen. Moet eerst nog een hersteld Romeinse Rijk komen. Punt 1. En ik stel het nu op, stel de vraag op retorische wijze. Waar staat er in de Bijbel dat het Romeinse Rijk... En natuurlijk staat er in de Bijbel ergens dat een rijk uit de oudheid zich zou herstellen. Maar waar staat nou dat het Romeinse Rijk is? En waar staat nou dat het dan nog zou moeten gebeuren voor de 70ste week van Daniel? En voor de opname van de gemeente? Staat nergens. Het berust gewoon op conclusies die voorbarig getrokken zijn. Die wel degelijk grond hebben. Die conclusies die men trekt uit een schriftgedeelte. Maar die niettemin in andere schriftgedeelten gewoon gelogenstraft worden. Zo steekt het in elkaar. Neem bijvoorbeeld Daniel 2. Dat heb je voor je. Die kennen we allemaal. Hè? Want dat is de eenvoudigste profetie, denk ik wel eens, die er is zo ongeveer. Hè? Behalve die van, zie ik kom spoedig, dat is natuurlijk een heel eenvoudige profetie, hè. Maar goed. Maar Daniel, weet u wel, gaan we iets dieper op een profetisch woord in. Beginnen wij, en ik denk ook dat het zo hoort ongeveer, beginnen wij met Daniel 2. Die neiging heb ik ook altijd, want het is een heel eenvoudige. Niettemin, er laat heel wat onduidelijkheid over. Want u kent de verhalen. Nebukadnezar die droomt, nou dat zal ik u besparen, die droom. En dat gedoe om iemand te vinden die hem kan verklaren. Daar hebben we het nu juist over, hè? Toch of niet? Dat je in heel de wereld niet iemand kan vinden die een beetje idee heeft van wat zijn droom zou kunnen betekenen. Toch? Nou goed, dat is nu nog zo eigenlijk, hè? Maar goed, dan verschijnt Daniel, u kent het verhaal, maar dan zijn we al... Over de helft van het hoofdstuk, geloof ik, zo langzamerhand. Maar goed, Daniel zegt dan wat die droom dan was van Nebukadnezar. Maakt veelvuldig gebruik van het woord verborgenheid. Maar goed, dat sla ik dan maar over. En dan komen wij terecht vanaf vers 37, waar hij de droom verklaart. U kent het natuurlijk uit het hoofd. De droom van Nebukadnezar over een beeld met een hoofd van goud, borstenarmen van zilver, buikendijen van koper, de schenkelen, de onderbenen namelijk van ijzer en de voeten van ijzer vermengd met modderig leem, zoals dat heet. En toen viel er een steen en toen werd het toch nog leuk, weet u wel. Toen viel er een steen zonder handen afgehouden en die viel op de tenen van het beeld en toen vergruizelde het hele beeld. Want, wordt uiteindelijk gezegd, al deze... Of dit beeld is de uitbeelding van achtereenvolgende wereldrijken, zoals wij ze dan maar noemen. En die steen die het beeld vermaalt en verbreekt en vergruizelt, is een beeld van het Messiaanse Rijk. Het Koninkrijk van Christus, dan wel van Israël, hoe je het maar noemt. He? Dat heb je toch, hè? Nou, daarvan staat dan in vers 36, dit is de droom, zijn uitlegging, nu zullen wij voor de koning zeggen. Gij, o koning, zij de koning der koningen, want de God des hemels heeft uw koninkrijk macht, sterkte en eer gegeven. En overal waar mensen kinderen wonen, heeft hij de beesten des velds en de vogelen des hemels in uw hand gegeven. En heeft u gesteld tot heerser over al dezelfde, gij zijt dat gouden hoofd. En we aarzelen niet meteen te zeggen dat niet alleen dat gouden hoofd een beeld is van Nebukadnezar zelf, hoewel het hier letterlijk zo staat, maar vervolgens van heel het Babylonische Rijk. En dus ook van de opvolgers van Nebukadnezar als koning van dat Babylonische Rijk. Dat is niks nieuws wat ik u nu zeg. Dat is makkelijk genoeg. Nou goed, en dan verder. Vers 39. Na u zal een ander koninkrijk opstaan, lager dan het uwe. Het is ook lager in het beeld. En het is van mindere kwaliteit, want het gaat nog maar over zilver en niet meer over goud. Lager dan het uwe. En dan, dat is dus uiteraard het Medo-Persische Rijk. Dat wordt u geacht te weten nog van de lagere school, weet u wel. Na het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk. En dan daarna een andere, het derde koninkrijk van koper, het welk heersen zal over de gehele aarde als uitbeelding van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Er is niks mee mixed, dat is gewoon geschiedenis. Het Babylonische Rijk werd overgenomen door de Meden en Perzen. En het Medo-Persische Rijk, of gewoon het Persische Rijk, werd overgenomen door Alexander de Grote. Die was zat, al die invallen der Perzen daar in Griekenland. En hij trok uit en veroverde het hele Rijk der Perzen. Zo, dat was dan weer geregeld. Dat weet u toch, hè? Nou goed, daarna vers 40. En het vierde koninkrijk zal hard zijn gelijk ijzer, aangezien het ijzer alles vermaalt en verzwakt. Gelijk nu het ijzer dat zulks alles verbreekt, al zo zal het vermalen en verbreken. Ik kan niet missen waar het over gaat, namelijk over het volgende rijk, het volgende wereldrijk, namelijk het Romeinse. Zie? En als wij te eenvoudig lezen, dan zeggen wij, nou, goud was een beeld van het Babylonische Rijk, zilver was een beeld van het Medo-Persische Rijk, en koper was een beeld van het Griekse Rijk, en ijzer is een beeld van het Romeinse Rijk. Dat is namelijk de makkelijkste manier om het te zeggen. Maar het leidt al tot misverstanden. Kom ik straks wel op. Beter is te zeggen, het hoofd is een beeld van het Babylonische Rijk, de borst en armen zijn een beeld van het Medo-Persische Rijk, de buik en dijen zijn een beeld van het Griekse Rijk. Want u en ik weten dat goud in de Bijbel niet een beeld is van het Babylonische Rijk. Toch? Nee, waarom denken we dat dan bij Daniel 2? Goud is een beeld van eeuwige dingen. Onverderfelijkheid. In een hoge mate wordt het van toepassing gebracht op Christus zelf. Zijn eeuwige koningschap en priesterschap. Goud. Het gouden verzoendeksel. Dat is toch niet een beeld van het Babylonische Rijk. Gouden verzoendeksel. Toch? Nou goed. De gouden kandelaar. Toch niet? Nee, dus kun je beter zeggen, het hoofd van dit beeld is uitdrukking van het Babylonische Rijk. Om van de andere metalen maar te zwijgen. Maar kijk, als wij het eenvoudig voorstellen zeggen, goud, Babylonische Rijk, zilver, Medo-Persische Rijk, komen we bij ijzer, een beeld van het Romeinse Rijk, en dan lezen we verder, hè? Want daarna wordt het ingewikkeld, want dit was geschiedenis. Maar dan lezen we verder. Want daar staat in vers 41, en dat gij gezien hebt de voeten en de tenen van pottenbakkersleem en van ijzer, want dat is wat er eigenlijk staat. Dat wil zeggen van ijzer vermengd met modderig leem, want dat is zo de vaste term. Daarvoor staat dat zal een gedeeld koninkrijk zijn, doch daar zal van des ijzers vastigheid in zijn, ten welke aanzien gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem. En waar men, gelukkig, inziet dat hier sprake is van dingen die nog steeds toekomst zijn, is men helaas geneigd te zeggen, nou ja, dat laatste koninkrijk of dat laatste rijk van die voeten met 10 tenen van ijzer vermengd met modderig leem, is dan toch ijzer. En dus gaat het over het Romeinse Rijk. En de vaststelling dat het Romeinse Rijk al eeuwen tot het verleden behoort, Brengt ons dan eventueel tot de conclusie te zeggen, nou, dan krijgen we in de toekomst een herleving van het Romeinse Rijk in de vorm van die 10 tenen, dat wil zeggen in de vorm van die 10 statenbond, waarover ook elders, met name ook in Openbaring, in de schrift gesproken wordt. En dus, ik zal geen namen noemen, maar dus zitten sommigen te wachten op een verenigd Europa van 10 staten. Wordt een beetje vervelend, want hoeveel zijn er inmiddels al? Ook dacht nog veel meer, maar ik ben al lang de tel kwijt overigens. Maar men zat te wachten, 30 jaar geleden in ieder geval al, te wachten op een verenigd Europa van 10 staten onder aanvoering van Rome. En dat zou dan het herstelde Romeinse Rijk zijn. En tot op heden is er niks van terechtgekomen. En voor zover gebouwd wordt aan een verenigd Europa aan de ene kant, valt datzelfde Europa in steeds kleinere stukken uit elkaar. En vandaag of morgen wordt Urk ook nog zelfstandig, denk ik wel eens. He? Of is dat niet zo? Dat heb je toch de laatste jaren wel gevolgd. Europa valt toch gewoon in stukken uiteen. En die steen uit de hemel is nog steeds niet gevallen, hoor. Hoezo verenigt Europa? De problemen die we in Europa hebben zijn juist veroorzaakt door het tegendeel, namelijk het uiteenvallen van Europa. Nou goed. Maar het zijn voorbarige conclusies. Ze hebben wel een bijbelse grond, maar ze zijn te voorbarig. Waarom? Omdat er nog veel meer profetieën zijn die over hetzelfde onderwerp spreken. Met name hier in Daniël en logischerwijze ook in Openbaring. Dat heb je toch hopelijk. En nou moeilijke vragen. Waarom dan wordt de profetie in Daniël 2 niet duidelijker gegeven? We hadden toch nog wel een ander soort metaal of zo kunnen bedenken om aan te geven dat het laatste rijk niet meer het Romeinse ijzeren rijk is, maar weer een heel ander rijk, bijvoorbeeld door lood of zoiets. Als het over voeten en schoenen gaat, denk ik altijd, een beetje lood in de schoenen is nooit weg. He? Had toch ook gekund? Dan weet ik wel dat wij er niet zijn om het woord Gods te bekritiseren, maar ik acht het toch een redelijke vraag. Waarom die verwarring? Want inderdaad, dit beeld gaat niet verder, gaat profetisch gezien niet verder dan de vermelding van het Romeinse Rijk, van ijzer, en daarna blijft het ijzer, tot aan het vallen van de steen. Toch? Men komt niet verder hier dan het Romeinse Rijk. Als men niks anders heeft dan dit, zouden wij nu nog steeds moeten wachten op die 10 statenbond als verlengstuk van, of als herstel van het Romeinse Rijk. En sommigen zitten daar inderdaad op te wachten. Alsof er niks anders in de Bijbel zou staan. Kijk, dan laat ik dat even liggen, want dan sla ik even een paar bladzijden om. Ik kan het ook niet helpen, maar ik sla dan Daniël 3, 4 en 5 om. Volstrekt onbekende profetieën in evangelisch Nederland, om het maar zo te zeggen. Want dat zijn profetieën waarin gesproken wordt over de ondergang, maar daarna het herstel van Babel in de toekomst. En u en ik weten dat waar gesproken wordt over de herbouw van Babel in onze dagen, wordt meestal als commentaar geleverd, want ik zou geen namen noemen, maar wordt meestal als commentaar geleverd, oh, dat is rein toeval. Heeft niks met de vervulling van de profetieën te maken. Waarmee men precies hetzelfde zegt als wat vele kerkelijke instituten in de tijd beweerden toen de Joodse staat werd opgericht in 1948. Zuiver toeval heeft met vervulling van de profetie niks te maken. En toen werd het bestreden door anderen, zei nee, maar het is vervulling van de profetie. Maar diezelfde lui zeggen over een herstel van Babel, nee, zuiver toeval heeft niks met de profetie te maken. enzovoorts. Men kent het profetisch woord niet. Het gaat over Babel en letterlijk herstel van Babel enzovoorts. Maar goed, ik sla het nou even over en kom terecht in Daniël 7. Om u te laten zien dat we in Daniël 7 tegen hetzelfde probleem oplopen als in Daniël 2. Maar het hoeft geen probleem te zijn. Maar het lijkt er een. Daniël 7 namelijk, die kent u ook waarschijnlijk, hè? Daniël 7 vers 2. Ik zag in mijn gezicht bij nacht en zie de vier winden des hemels braken voort op de grote zee. Daar hadden we het al over, hè? Over die zee. Die zo tekeer gaat. En er komen vier dieren uit voort, zegt vers 3. Er klommen vier grote dieren op uit de zee. Het ene van het andere verscheiden. Vier verschillende dieren. Het eerste was een leeuw. In vers 4. Met arendsvleugelen en goed op de details ga ik nou niet in, hè. Maar het eerste was een leeuw. En dan vers 5 daarna ziet het andere dier, het tweede, want ze worden nauwgezet genummerd, zodat we onderweg de tel ook niet kunnen kwijtraken. Het andere dier, het tweede, was gelijk een beer. En op die details ga ik ook niet in. Daarna vers 6 zag ik en ziet, er was een ander dier, het derde dus, hè. Gelijk een luipaard en het had vier vleugels, eens vleugels op zijn rug, et cetera. Tot zover is het weer niet moeilijk. Want het is hetzelfde rijtje als in Daniël 2. Namelijk de leeuw, de gevleugelde leeuw in elk geval, als uitbeelding van het Babylonische Rijk. Dat was het van oudsher ook, want het Babylonische Rijk had de leeuw en in het bijzonder ook de gevleugelde leeuw als logo. En overblijfselen van dat teken hebben wij zelfs gevonden, gewoon in het puin van Petra. Stenen met daarin de gevleugelde leeuw uitgebeeld. Ligt er gewoon op de grond tussen de rommel. Ja, Babylonische van oorsprong. Maar goed, dus de leeuw als beeld van het Babylonische Rijk. De beer als beeld van het Medo-Persische Rijk. Kan ook niet missen. Daarna de luipaard als beeld van het Griekse Rijk. En de details die gegeven worden bevestigen dat ook. De beer die zich aan één zijde stelt, die aan één kant gaat staan, drukt gewoon uit dat het gaat om het Medo-Persische Rijk, maar met de nadruk op de Persische kant. Dus het beest gaat aan één kant staan, weet je wel. De Persische, kan niet missen. Medo-Persische Rijk. En de luipaard met die vier vleugels en vervolgens vier hoofden, de uitbeelding van het Griekse Rijk van Alexander de Grote, wat na de dood van Alexander de Grote inderdaad verdeeld werd in vieren. Schoon geschiedenis, je herkent het meteen. Niks moeilijks aan, het is gewoon hetzelfde rijtje als in Daniël 2. Maar dan, vers 7. Daarna zag ik in de nacht gezichten en ziet, het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk en het leek dus kennelijk nergens op. Niet op een leeuw of een beer of een luipaard. Alsof er niet meer dieren bestaan. Maar deze leek nergens op. Merkwaardig, wordt niet nader gespecificeerd. Dus punt 1, waarom is dat eigenlijk? Dat is makkelijk genoeg, omdat het niet alleen over het Romeinse Rijk gaat, maar over nog het een en ander meer. En daarom wordt het niet als één dier voorgesteld. Niet zo van, het ziet eruit ongeveer als dit of dat. Maar goed, dat is niet het belangrijkste wat ik ervan zeggen wilde. Maar ik ga gewoon verder dan, hè. Het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk zeer sterk. Het had grote ijzeren tanden. Aha, het is dus toch het Romeinse Rijk. Want die ijzeren tanden eten en verbrijzelen en vertreden en wat er maar wezen mag. Het komt mooi overeen met de beschrijving van het ijzer in Daniël 2 van eveneens het vierde rijk daar. Kan niet missen, je legt ze naast elkaar, je telt 1 tot en met 4 en je komt gewoon uit bij het Romeinse Rijk. Zie, niks moeilijks. Romeinse Rijk, in vers 7. Er staat dus vervolgens, het was verscheiden van al de dieren die voor hetzelfde geweest waren. Want het Romeinse Rijk onderscheidde zich kennelijk van de voorgaande drie. De enige reden daarvoor is, als u mij vraagt, dat het Romeinse Rijk nooit iets van doen heeft gehad met Babel. De stad namelijk. Want het Babylonische Rijk had Babel als hoofdstad. Het Medo-Persische Rijk had Babel als hoofdstad. Tot in 482 voor onze jaartelling. En het Griekse Rijk van Alexander de Grote had als hoogste doel, dus een van de grote prioriteiten van het Rijk, het herstel van Babel als hoofdstad van een wereldrijk. En op het moment dat Alexander de Grote op dat punt aankwam, en dus zich vestigde in Babel en bezig was met het herstel van de stad, stierf de man en zijn generaals vochten om de erfenis, want zelf was hij te jong om erfgenamen te hebben. 33 was hij. Dat weet je toch, het ging allemaal over Babel. En dat dat niet doorging, dat is makkelijk genoeg. Dat Alexander dat niet voor elkaar kon krijgen, is makkelijk genoeg, want het was de tijd niet. Er zouden 7 tijden over Babel voorbij gaan, Daniel 4. En zover was het nog op geen stukken na. Alexander de Grote was veel te vroeg. Daar gaat het maar om, hè. En dat men dus in onze dagen Babel herbouwt en tot op zekere hoogte al herbouwd heeft, dat is dus te verwachten, want Babel zou weer de hoofdstad van de wereld worden. Dan moet het wel eerst herbouwd worden. En dat gebeurt precies. En wat Alexander de Grote niet lukte, lukt zo'n idioot, sorry, als... Saddam Hussein, lukt dat wel? Dat zou eigenlijk helemaal niet kunnen. Huh? Het is niet Saddam de Grote, het is Alexander de Grote. Maar Alexander lukt het niet, want het was de tijd niet. Want, zei de prediker, of het lukt of niet lukt, is een kwestie van lot en van toeval. Nee, van tijd en van toeval staat er, sorry. En Saddam Hussein heeft de wind mee, het is de tijd namelijk, dus het lukt hem. Anders niks. Het is de tijd. Nou, maar het Romeinse Rijk had die aspiratie niet, dus het was anders dan al de voorgaande rijken. Klopt precies. Het gaat dus over het Romeinse Rijk. Je kunt het zo concluderen. Maar dan staat er... En, einde van vers 7, en het had 10 hoornen. Dan zeggen wij meteen, nou dat is dan hetzelfde als in het beeld van Nebukadnezar. Het ijzer, want het ijzer loopt uit op ijzer met leem, maar het blijft dus ijzer. En dan 10 tenen, zodat de 10 tenen en de 10 hoornen ongetwijfeld hetzelfde voorstellen. En dat geloof ik ook. Ik kan niet missen, het is een volstrekte parallel. Het stelt hetzelfde voor, maar wat stelt het voor? En daarmee is het verhaal nog niet af, want hier in Daniel 7 wordt vervolgens meteen gezegd, vers 8, ik nam 8 op die 10 hoornen en ziet, een andere kleine hoorn kwam op tussen die 10 en 3 uit de vorige werden uitgerukt voor dezelfde en ziet, in die hoorn waren ogen als mensen, ogen en een mond grote dingen sprekende enzovoort. En die ene laatste hoorn die tussen de 10 opkomt, wordt later in dit hoofdstuk nog veel uitgebreider besproken. Omdat hij blijkbaar is de echte laatste koning der wereldrijken. En in de praktijk kennelijk de koning van het herstelde Babylon. Een koning dus over de wereld als zodanig, maar met een residentie in Babel. Dat is de conclusie die je gewoon kunt trekken. Maar, nou het probleem. Wat wij leren uit het Nieuwe Testament... En eigenlijk, en zeer zeker met grote nadruk, expliciet uit Openbaring 17, is dat wij in de heilsgeschiedenis, of in de Bijbelse geschiedenis, van doen hebben met een reeks wereldrijken. Niet eens beginnende bij Babel, in Daniel begon het bij Babel. Dat wil zeggen, in de dagen van Daniel. De dagen waarin Jeruzalem veroverd werd door de Babyloniërs en Daniel en zijn vrienden, weet je wel, werden afgevoerd naar Babel enzovoorts. En vanaf die tijd is er geen koning meer geweest op de troon uit het huis van David, is de troon vakant enzovoorts. En het probleem, de vraag van Daniel was, hoe moet dat gaan? Want er was toch van Gods wegen beloofd dat een koning uit het huis van David een eeuwigdurend het koninkrijk zal ontvangen. Met andere woorden, wat gebeurt er allemaal nog voordat de Messias komt en zijn, ik zeg het maar kort nu, hè, dat de Messias komt en zijn koninkrijk in Jeruzalem over de volkeren der aarde zal oprichten. En dan zegt de Heer, nou, er komen eerst nog wat andere rijken voor het zover is. Namelijk gouden hoofden, zilveren borsten, armen, koperen buik en dijen, ijzeren schenkelen en voeten van ijzer vermengd met modderig leem, inclusief 10 tenen. En Daniel, in Daniel 7 zegt hij, ja, er komen eerst nog heel wat andere rijken. Namelijk de leeuw van het Babylonische Rijk, de beer van het Medo-Persische Rijk, de luipaard van het Griekse Rijk. En dan nog de vreselijke beest voorstellende het Romeinse Rijk, uitlopende in 10 hoornen. En dan komt er nog 1 specifieke koning die de macht over die 10 ook zal hebben enzovoort. Nou, Openbaring leert ons dat de rij eigenlijk al eerder begonnen was, namelijk... Maar het gaat om de wereldrijken der heidenen, wanneer we namelijk even niet Jeruzalem tot norm nemen, maar gewoon de wereld als zodanig. Want in Daniël is Jeruzalem, de Joodse stad, de norm. U weet ook wel, 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw stad. Het gaat nergens anders over. Het gaat over Jeruzalem en de positie van Jeruzalem en het Joodse volk. Maar in Openbaring gaat het daar niet over. Wordt gewoon geredeneerd vanuit het standpunt der volkeren. Is zo hoor. Is niks Joods aan hoor, aan Openbaring. Gaat over de positie van de volkeren. En daar wordt gezegd, nou het zijn nogal een reeks wereldrijken, beginnende bij het Egyptische Rijk, daarna het Assyrische Rijk, daarna pas als derde het Babylonische Rijk, dan als vierde het Medo-Persische Rijk, als vijfde het Griekse Rijk, het zesde het Romeinse Rijk. En als je niet meer gelezen hebt dan Daniël 2 en 7, denk je, nou dan zijn we er. Wat gaat niet verder dan ijzer? Het Romeinse Rijk, in Daniël 2 of in Daniël 7. Het gaat niet verder dan dit vierde dier uit deze reeks in Openbaring 7. Dat schrikkelijke dier met zijn ijzeren tanden. Eveneens voorstellend het Romeinse Rijk. Dus we zijn er al. Maar wat zegt Openbaring 17? Het zesde rijk, het Romeinse Rijk. Nee, er staat vijf zijn gevallen, één is. Nee, doet uit het hoofd, u hebt het zo vaak gelezen. En anders haalt u dat maar in, hè? Bandje even stoppen en even nalezen. Hè? Vijf zijn gevallen, tot en met het Griekse Rijk. Eén is, dat is het Romeinse Rijk, en de ander is nog niet gekomen. Na het Romeinse Rijk. Vijf zijn gevallen, één is, dat is de zesde, en de ander, zevende dus, is nog niet gekomen. Maar als die komt, moet hij een weinig tijd blijven, zevende rijk. En daarna staat er in het beest dat gij gezien hebt, was en is niet, het is ook de achtste. Dan heb je nog een rijk erbij. Alleen volgens de telling van Openbaring 17. Zodat waar we in Daniël slechts lezen over het ijzer zijnde het Romeinse Rijk, of over dit vierde vreselijke dier zijnde het Romeinse Rijk, lezen we in Openbaring over het Romeinse Rijk, daarna nog een rijk en als je goed telt, nog een rijk. Heb je dat? Maar als je Openbaring niet leest, of als je eerst deze profetieën volledig wil verstaan, zal ik maar zeggen, alvorens Openbaring op te slaan, dan kom je in grote problemen, want je zult van Openbaring dus niks meer kunnen maken. Het past namelijk niet in Daniël 2 en in Daniël 7, om het dan maar even tot deze hoofdstukken te beperken. Het past er wel in, maar wij hebben het kloppend gemaakt. Begrijp u? En dan de volgende vraag. Maar waarom zegt hij dat nou niet meteen? Waarom dan niet gewoon dat de ijzeren schenkelen en dan de loden voeten en dan van mijn part verzin nog eens een metaal, weet je veel. Maar dan tenen van weer een ander metaal en dan misschien nog één lange teen tussen de 10 andere tenen. Waarom zou dat nou niet kunnen? U hebt wel eens een beest gezien met 7 kop en 10 hoornen en dan komt er nog een 11e, toch ook niet? Goed, in het beeld kan dat. Dan nog een heel lange teen en daar valt dan tot ons alle vermaak. Hè? Tot vermaak des volks, heet zoiets. Valt daar die ene steen op dan? Waarom dat niet? Dat is een goed antwoord op die vraag hoor. Een heel simpel algemeen antwoord, een antwoord wat namelijk past op heel de oud-testamentische profetie. En daarmee zelfs op alle oud-testamentische geschriften. Dat is gewoon dat het van Gods wegen nooit de bedoeling is geweest om aan een ongelovig Joods volk dat de Messias verwerpt bekend te maken wat er zou gebeuren na hun verwerping. Toch? Ik kan het wel ingewikkelder zeggen, maar. Hè? Maar dat is het idee. Ik zal iets anders zeggen dan. Van de andere kant binnenkomen. De bedoeling was dat waar de komst van de Messias zou plaatsvinden in de dagen van het Romeinse Rijk, was het niet de bedoeling dat men ongelovig zou zijn. Maar ook was het niet de bedoeling dat deze ongelovigen eventueel zouden weten wat er nog meer zou moeten gebeuren na hun dagen en na het Romeinse Rijk. En daarna zeg ik het nog één keer, maar nou zeg ik het op een voor mij in ieder geval wat gebruikelijkere wijze. Nou leefde daar de Jood in de dagen van Handelingen, de dagen van de Heer Jezus, Johannes de Doper enzovoort, leefde daar in het Romeinse Rijk. En werd er gepredikt door Johannes de Doper: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van die steen, weet u wel, Petra in het Grieks. Nou ja, goed. Maar het koninkrijk van die steen uit Daniel 2, zal ik maar zeggen. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, bekeert u. En niemand zou in staat geweest zijn. Toen. Er was niemand die het in zijn hoofd haalde bovendien, maar dat is wat anders. Maar niemand zou in staat geweest zijn om te kunnen zeggen: Johannes de Doper, je dwaalt. Want in mijn Bijbel, in Daniel, staat dat wij leven nu in het Romeinse Rijk, het zoveelste Rijk uit de reeks, maar hierna moeten er eerst nog twee komen alvorens het Messiaanse Rijk zal aanbreken. Hebben die nog? Zo van, wij leven de dagen van het vierde dier uit Daniel 7, maar we vinden daar nog een dier en nog een dier. Of we leven in de dagen van de ijzeren schenkelen van Daniel, en dan moet er eerst nog komen het rijk van die voeten en die 10 tenen van Lot, of iets dergelijks. Dat was geen excuus. En wat ik nu toepas op Daniel 2 en eventueel op Daniel 7, dat is van toepassing op alle profetieën. Er is niks bijzonders aan, ik heb er u trouwens al vaker op gewezen natuurlijk. Men zou nooit kunnen zeggen, dit kan nog niet, want er moeten nog zoveel profetieën vervuld worden. Zie? En daarom telt Daniel 2 niet verder dan ijzer. Komt alleen nog even wat bij. En daarom telt Daniel 7 niet verder dan het vierde dier met 10 hoornen en daarna nog één hoorn. En de indruk wordt gewekt alsof heel dat dier slechts de uitbeelding is van het Romeinse Rijk. Het vierde rijk uit de reeks sinds het Babylonische. Begrijp u? Maar niet zodra de Messias gekomen is en het Joodse volk hem verworpen heeft, niet zodra dat gebeurd is, krijgen wij opnieuw profetie, namelijk in het bijzonder in Openbaring, maar ik moet eigenlijk ook gewoon zeggen in bijvoorbeeld Matthäus en Lucas, om maar eens wat belangrijker te noemen, of in het bijzonder ook de Thessalonicense brieven, waar in elk geval het boek Openbaring, waarin deze profetieën uit Daniel alsnog aangevuld worden of nader verklaard worden. En dat is wat Openbaring 17, dat ik zojuist uit het hoofd aanhaalde, ook inderdaad doet. Die telt overnieuw en zegt, tel nou maar eens mee. Er zouden 7 wereldrijken zijn, het beest had 7 koppen in het visioen. 7 wereldrijken, 7 koningen, hoe het maar genoemd mag worden. En er staat gewoon 5 zijn gevallen. Dat is dan tot en met het Griekse Rijk, kun je zo natellen. 1 is, dat is dan het 6e, dat is het Romeinse Rijk, dat was ook inderdaad in die dagen. Daarna moet er 1 nog komen, dat is het 7e. Begrijp je? Nou wordt het ineens als losstaand rijk gezien. En er wordt ook gezegd dat dat 7e rijk bestaat uit die 10 staten. Want ook dat visioen in Openbaring 17 maakt melding van dat beest met die 10 hoornen. Ze worden gewoon daar weer genoemd. 10 hoornen. En dat dat het 7e rijk is uit de reeks. Interessant, maar waar het nou ons nu om gaat en wat de grote aanvulling is op Daniel 2 en Daniel 7, is dat die 10 hoornen niet de laatste dagen van het Romeinse Rijk voorstellen, laat staan een herstel van het Romeinse Rijk. Ze stellen gewoon opnieuw een rijk voor, een heel ander rijk namelijk. Een rijk dat het Romeinse Rijk zou opvolgen. En over ijzer wordt niet meer gesproken. En over verband tussen dat 6e Romeinse Rijk en het 7e Rijk van die 10 Statenbond, over de verband daartussen, er wordt helemaal geen melding van gemaakt. Alsof er helemaal geen verband is. Speelt geen rol van betekenis meer. Waarom die verandering? Eenvoudig omdat sinds de eerste komst van Christus deze profetieën moesten aangevuld worden. Om verschillende redenen. De eerste was nou eenmaal dat de oudtestamentische profetie beperkt moest blijven, zodat niemand een excuus zou kunnen hebben om de Heer Jezus als de Messias te verwerpen. Althans, geen schriftuurlijk excuus, en daar gaat het maar om. En bovendien krijgen we een nieuwtestamentische aanvulling op profetisch woord, omdat we nou toch ook wel willen weten welke positie wij, de gemeente namelijk, zal innemen in de vervulling van de profetieën. Want u en ik weten dat ook onze tegenwoordige bedeling verborgen is in het Oude Testament. Precies zoals ik het nu zeg. Het is er wel, maar verborgen. Maar waar deze dingen in het Nieuwe Testament geopenbaard worden, moet natuurlijk ook geopenbaard worden welke positie de gemeente in de verdere vervulling van het profetisch woord zal innemen. Daarom beweer ik dat de gemeente in hoge mate deel uitmaakt van het Nieuw Testamentische profetisch woord, en maar in geringe mate terug te vinden is in de Oud-Testamentische profetieën. Nou, moeilijker is het niet. Maar kijk, je moet dat onderscheid natuurlijk kennen. Dat is maar waar het om gaat, hè? En vandaar dus deze beperking in Daniël. Vierde dier, Daniël 7, het Romeinse Rijk, dat is waar. Maar vergis u niet, we hebben ook nog Openbaring 13 en ook nog Openbaring 17, dat er zelfs twee keer uitgebreid over spreekt. En we zouden die profetieën daar net zo goed naast moeten leggen om te constateren dat dit vierde dier uit Daniël 7 volgens de telling van Openbaring zelfs drie achtereenvolgende rijken voorstelt. Nou ja, twee. Maar in Openbaring 17 wel degelijk drie, namelijk nummer 6, 7 en 8. Al wordt meteen gezegd dat eigenlijk niet tot 8 geteld moet worden, want het zevende rijk is inderdaad het laatste rijk. Dat rijk van die 10 staten, om die 10 tenen uit Daniël 2, zou er inderdaad zijn tot aan de 1000 jaren aan toe. Kortom, tot aan de vestiging definitief van het Messiaanse rijk. De steen valt op de 10 tenen. En als dat het zevende rijk is, die 10 tenen, dan kan er wel een achtste zijn, maar alleen in de zin van dat het gelijktijdig is met nummer 7, alleen later begonnen. En dat staat precies in Openbaring 17 zo. Er zijn er eerst die 10 en die geven hun macht over aan het beest. En het beest wordt dus genoemd, dat is nummer 8. Begrijp je dat? Er is eigenlijk niks moeilijks aan, maar wat ik nou laat zien is dat het ook niet alleen maar een kwestie is van optellen van profetieën. Er zit wel degelijke structuur in. Wij dienen te beseffen dat deze oud-testamentische profetie bewust onvolledig is. Men moest dat niet weten, men mocht dat niet weten, men zou het als excuus hebben kunnen gebruiken. En daarom heeft de Heer dat niet vermeld. Toen in die dagen. En als u zegt, nou dat vind ik toch een beetje raar dat de Heer dat niet vertelt. Dan zeg ik, nou de Heer heeft die dingen toch ook niet bekend gemaakt aan Henoch. Nou misschien wel dan, maar in ieder geval weten wij dat dan niet. Of aan Abraham. Toch ook pas aan Daniël. Nou en? En de nadere specificaties worden pas bekendgemaakt in onze dagen, in onze bedeling. Via bijvoorbeeld Paulus of via de Heer Jezus. En in zeer sterke mate via Johannes. En dus de openbaring van Johannes. Dat is moeilijk zo. De Heer achter de tijd eerder niet gekomen om meer details te geven aan lieden voor wat het was. En de aardigheid is dat de nieuwtestamentische profetieën niet de oudtestamentische corrigeren. De nieuwtestamentische profetieën corrigeren slechts een voorbarige uitleg van de oudtestamentische profetie. En mochten wij uit Daniël 2 of uit Daniël 7 besluiten dat het Romeinse Rijk zich zou herstellen, dan zegt Openbaring, nee, dat is bepaald niet het geval. Kan trouwens niet missen, want er staat dat een van de 5 zich zou herstellen en het Romeinse Rijk is het 6e uit de reeks. Nee, ik laat u dat nou niet lezen, maar zo is dat nou eenmaal. En we hoeven er niet aan te schuiven, niet in te rommelen, we hoeven niks kloppend te maken. Integendeel, het klopt gewoon, wanneer wij niet de voorbarige conclusies trekken. En nou ik het toch open heb liggen, Daniël 7. En eventueel 8. Kijk, in Daniël 7 en in Daniël 8 bijvoorbeeld, wordt... In Daniël 2 wordt helemaal niet gesproken over die ene laatste koning. Komt niet verder dan de 10. In Daniël 7 wordt gesproken over een koning die macht zal hebben over die 10. Die ene hoorn die op zal komen, weet u nog? En daarna in Daniël 8 krijgen we nog een profetie. gaat wel niet over de 10, maar wel over één grote hoorn. Dat is eigenlijk de strekking van heel die provincie. Eén grote hoorn, één grote koning, enzovoort. En het is een provincie waarvan uitdrukkelijk staat dat hij betrekking heeft op de tijd van het einde. Staat er zelfs meerdere malen. Maar de aardigheid is dat deze ene laatste koning, bijvoorbeeld, die was er niet in de dagen van de Heer Jezus. Nog niet. Maar men zou ook niet hebben kunnen zeggen, eerst moet deze grote figuur, deze koning van Babel, of hoe je hem maar noemt, sommigen noemen hem de antichrist, ik niet, maar vooruit hem aan. Maar eerst moet deze figuur, dat beest, die figuur moet nog komen. Zou men niet kunnen zeggen, om meerdere redenen niet. De ene reden is dat voor zover deze figuur besproken wordt in Daniël 8, dit reeds vervuld geworden is op de persoon van Antiochus Epiphanes. De man die beschreven wordt vanaf vers 9 in Daniël 8, leidt geen twijfel, daar gaat het over. Betwijfelt ook niemand. Een kleine hoorn die uitnemend groot werd enzovoorts, en die het Joodse volk vernederde en de tempel ontheiligde. Er staat niet tempel, dit is een van die schriftplaatsen, staat niet tempel, staat woning zijns heiligdoms enzovoorts. En daarna heet het gewoon het heiligdom. Maar in ieder geval, toen stond er een tempel in de dagen van Antiochus enzovoorts. En hij dwong het Joodse volk tot afgoderij, om het maar eenvoudig te houden, om te knielen voor Zeus. In werkelijkheid is dat gewoon de duivel, maar dat zal ik je ook besparen. Is zo hoor. Maar niettemin, er wordt hier beschreven, en dat is zo gebeurd in de dagen van Antiochus. Als iemand zou zeggen, maar we hebben in Daniël 8 zo'n profetie over die figuur die ons volk in de afgoderij, in de afval zal overgeven gedurende enige tijd enzovoort, dan zou men gewoon geantwoord hebben, dat is toch al lang gebeurd in de dagen van Antiochus en de daaropvolgende opstanden der Maccabeën en hoe het allemaal maar heten mag. Was al gebeurd. Moeilijker is het, dat is één. En voor het geval wij zouden denken dat die hoorn uit Daniël 7 dan toch niet die Antiochus Epiphanes is, maar wel degelijk die figuur die in de eindtijd zou komen, dan moet ik u zeggen, waar dan in de schrift wordt gezegd dat deze figuur zou optreden en koning zou zijn voor de verschijning van de Messias zelf? Want dat is waar het over gaat. Wat gepredikt werd in de dagen van de Heer Jezus, en inclusief de dagen van de handelingen, is dat deze Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. Dit is de Messias. En als men zou zeggen, maar voor een Messias komt, moet toch bijvoorbeeld eerst de antichrist, ik noem maar wat, hè. Gaat niet om de term nou, hè. Maar voordat de Christus komt, moet toch eerst de antichrist komen, is het antwoord, waar staat dan in de Bijbel dat die antichrist eerst zou komen voordat de Messias officieel zou verschijnen? Waar staat dat dan? In het Oude Testament. Nieuwe was het niet, dus dat is geen excuus. Heel goed. Nergens. Volgende. Zou hij dan niet komen voordat de Messias komt? Nou, als het over antichrist gaat, ja. Als het over die roemruchte koning van Babel gaat, als koning over de 10 staten waarover de profetieën spreken, is het antwoord nee. En daar heb ik een heel goed argument voor. En u wordt geacht, ik acht het zo dat u dat gewoon kunt begrijpen. Omdat het mag dan een ingewikkeld verhaal zijn, maar voor de meeste van u is het eigenlijk niet ingewikkeld. Het is gewoon de toepassing van een oud beginsel. Dat is namelijk dit. Waarom nou zou men dan bijvoorbeeld niet in de dagen van de Heer Jezus hebben kunnen zeggen, maar voordat de Messias komt moet toch eerst nog die 10 statenbond komen? Ik zou geen namen noemen, anders zou ik Helensi nou genoemd hebben, hè? Maar goed, maar ik zou hem niet noemen, hè. Maar eerst moet toch nog die 10 statenbond komen. Waarom kon men, dat heeft men kennelijk niet kunnen zeggen. Anders klopt er iets niet. Toch? En waarom kon men dat niet zeggen? Omdat Daniel 2, nog Daniel 7 en zeker Daniel 8 niet. Ze zeggen geen van allen dat eerst die 10 statenbond zou komen voordat de Messias zou verschijnen. Wellicht wel voordat hij zijn koninkrijk zal gevestigd hebben, want het vallen van de steen vernielt in elk geval de 10 tenen. Dan moeten die 10 tenen er wel zijn. Maar de vraag is of die steen zonder handen afgehouden al zal verschijnen. Of pas zou verschijnen nadat die 10 staten er zouden geweest zijn. En het antwoord is nee. En ik heb daar een heel goed argument voor ook. Dat argument is dat in de dagen van de Heer Jezus, nog in de dagen daarvoor, nog in de dagen van Handelingen, zo'n 10 statenbond bestaan heeft. Begrijp je me goed? Wanneer we spreken over die ene hoorn uit Daniel 8... dan zeggen we, nou, dat is vervuld geworden op Antiochus Epiphanes. En wel volgens het principe dat alle profetieën die pas vervuld zouden worden in de wederkomst van Christus, op een of andere wijze dan een vervulling moesten hebben in voor zijn eerste komst. Maar anders had men een excuus. Zou men zeggen, nee, eerst moet nog dit of dat. Dat heb je toch, hè? En dan zou men zeggen, nee, die hoorn die moet eerst nog komen. Zeg maar, nee, dat was Antiochus Epiphanes. Lees maar na in Daniel 8, klopt precies. En zegt dan meteen eroverheen. Inderdaad, dat klopt ook precies. Er is niet alles mee gezegd, want we hebben wel vragen over. Maar als je nog vragen hebt, die kun je niet als argument gebruiken. Nou goed, maar die 10 statenbond dan? Nou, heel eenvoudig. In de dagen van de Heer Jezus of daarvoor was er niet zo'n 10 statenbond. Theoretisch namelijk, wanneer wij het Nieuwe Testament dichtlaten, lezen wij Daniel 2, Daniel 7 en zeggen, nou ja, uit het Romeinse Rijk van IJzer, kortom, uit dat vierde dier, zou die 10 statenbond moeten voortkomen. Namelijk die 10 tenen van IJzer met leem. Of uit het vierde dier van Daniel 7 zouden die 10 hoornen moeten voortkomen. Dus zou men in de dagen nog van het Romeinse Rijk kunnen gaan zitten en wachten op, nou moeten die eerst die 10 staten daaruit voortkomen. En er zijn er die inderdaad niet verder komen dan dat. En die dus hebben gezocht in het verleden naar een verdeling van het Romeinse Rijk in 10 onderscheiden landen. Dat lukt iedereen die dat wil. En daarom is er zo'n lange lijst van verschillende opsommingen van 10 staten, het klopt namelijk nooit. Je vindt er altijd wel 10. Het Romeinse Rijk had meer dan 10 landen, neem je alleen de belangrijkste eruit. Niet meer dan de 10 belangrijkste, heb je een leuk lijstje. Maar aangezien de beoordeling van welk land belangrijk was nogal verschillend uitvalt, krijg je dus een hele reeks van verschillende lijstjes. Zo werd het zoiets. Het is dwaas, het toont alleen maar aan dat het nooit gebeurd is. En uit het feit dat het toen nooit gebeurd is, valt af te leiden dat het dus inderdaad niet zal plaatsvinden voor de komst van de Messias, maar daarna. Als men dus zou zeggen, er moet eerst de 10 statenbond komen, zou men gezegd hebben, nou, dat kan toch nog? Zover is het toch. Dit is wel de Messias, maar zijn rijk is nog niet gevestigd. Het is nog alle tijd voor het ontstaan van zo'n 10 statenbond enzovoort. En dat is precies zoals het in de toekomst gaat. Ik verwacht dus die 10 statenbond niet voor het einde van de 70ste week. Want voor het einde van de 70ste week zou men weliswaar zeggen, ziet hier is de Christus of zie daar de Christus. Maar daarvan wordt gezegd, gelooft het niet. Hij zal zich pas voor het eerst als de Christus vertonen aan het eind of na de 70ste week van Daniel. En wij trekken dus gewoon de conclusie dat pas daarna die 10 statenbond zal ontstaan. En dat pas in een nog later stadium die ene vorst, die koning om zo te zeggen, zijn macht over die 10 staten zal vestigen. Waarom ook niet? Want u en ik weten dat, dat daar 33 jaar de tijd voor is. Vanaf het einde van de 70ste week tot het begin van de 1000 jaren. En als u het getal niet wil horen, omdat u er allergisch voor bent, zeg ik, nou, wij weten uit de schrift dat er een generatie overheen zou gaan. Zegt Matteüs 24. Vanaf de verschijning van de Heer op de wolken des hemels, daar beschreven in Matteüs 24, tot aan de definitieve vestiging van zijn koninkrijk op aarde, en dus de definitieve ondergang van Babel ook, enzovoorts. Inderdaad, één generatie. En niet één of twee dagen dus, hè? Maar inderdaad, één generatie. En 33, als u weet wat er de afgelopen 33 jaar gebeurd is, kunt u zich misschien een voorstelling van maken dat heus mogelijk is dat in de toekomst, in een periode van 33 jaar, eerst die 10-statenbond ontstaat, in het Midden-Oosten uiteraard. En dat daarna die 10-statenbond weer overheerst zal worden door één belangrijke figuur. Een gezamenlijke vorst, koning, dan wel president, of hoe je hem maar noemen moet. Zo eenvoudig is dat. Maar punt is gewoon dat wij deze profetieën niet voorbarig zouden toepassen en er conclusies aan zouden verbinden, deze uit Daniël, zonder dat wij ze eerst gelegd hebben naast een veel gedetailleerdere profetie uit het Nieuwe Testament. En dat is maar waar het om gaat. Men zou die dingen domweg met elkaar vergelijken en daar dan opnieuw conclusies uit trekken. Bijvoorbeeld deze. Geen 10-statenbond te verwachten voor het einde van de 70e week van Daniël. Want als dat zo is, dan zou er ook een soort van 10-statenbond geweest moeten zijn in de dagen van de Heer Jezus. Maar aangezien die er niet was, komt die in onze dagen ook niet. Achteraan loopt er naartoe, wellicht wel, maar verder ook niet. Hè? Nou goed. En verder is het natuurlijk zo, en dat is helemaal het intrappen van een open deur natuurlijk, dat wij bij de bestudering van het woord Gods natuurlijk rustig conclusies mogen trekken. Dat doen we ook alle dagen als het goed is. Het neemt echter niet weg dat we ons bewust zouden zijn wel degelijk van onze eigen beperkingen. Dat hoort u uit mijn mond natuurlijk niet al te vaak. Dat word ik ook niet geacht te zeggen, maar ik meen dat echt voor de volle 100%. Wij weten niet alles en we zouden niet vasthouden aan conclusies die we eerder getrokken hebben en dan dus andere schriftplaatsen daaraan aanpassen. Dat is nooit de bedoeling geweest. Heroriënteren is natuurlijk nooit weg. Dat is heus goed. Dat zegt de schrift ook. Hè. Al de schrift is nuttig tot wederlegging. Reproof, zeggen de Engelsen. En dat betekent letterlijk opnieuw bewijzen. Opnieuw onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Het kon wel eens wezen, het is me meerdere malen gebeurd, dat dan ons inzicht gewijzigd moet worden. Dat is nou eenmaal zo. Maar we zouden ons bewust zijn van dat er niks bijzonders aan is. Het heeft rechtstreeks van doen met de aard van het woord Gods als zodanig. Komt namelijk niet allemaal in één keer en er zit wel degelijk systeem in. Er is ook een reden voor waarom het niet allemaal in één keer komt en waarom bepaalde dingen achtergehouden worden en pas later worden toegelicht. Zo eenvoudig is dat, hè? Kijk, ik kan me voorstellen dat velen in de tijd geschrokken zijn toen in 1948 inderdaad de Joodse staat werd opgericht. Nou, dat was ook niet van de ene dag op de andere, hè? Maar het had aanleiding moeten geven tot een hernieuwd onderzoek eventueel van het profetisch woord. Maar dat is wat men niet deed. Want de kerkelijke theologische leer stond vast. Daarin was geen ruimte voor een Joodse staat enzovoort. En dus wordt gewoon afgedaan met, ja, dat is zuiver toeval. Dat heeft met de vervulling van de profetieën niets van doen. Enzovoorts. Want wat dan gebeurt is dat men zijn eigen kennis stelt boven de schrift en de schrift daaraan onderwerpt. En het lijkt mij dat in onze dagen, en ik bedoel gewoon in de afgelopen 100 jaar pakweg, zo oud ben ik nog net niet helemaal, mevrouw. Maar dat in de afgelopen eeuw, zal ik maar zeggen, zoveel gebeurtenissen hebben plaatsgevonden in de geschiedenis en onder de volkeren, dat dat meer dan voldoende aanleiding geeft tot een heroriëntering op het profetisch woord. Dat heeft ook plaatsgevonden in beperkte kring. Uiteraard niet in brede kring, maar in een veel te beperkte kring uiteraard. Men heeft dat gedaan, men heeft zich opnieuw in het profetisch woord gestort in het einde van de vorige eeuw, met name ook in het begin van deze eeuw, de 20e eeuw. Ik herinner mij zelfs, uit de boeken trouwens, want ik weet natuurlijk niet echt wat van, maar ik herinner mij zelfs dat gedurende vele jaren achtereen inderdaad congressen gehouden werden over het profetisch woord en daar kwam niet iedereen naartoe, maar dat was speciaal voor degene die inderdaad met het woord dienden, die zich om wat voor reden ook specifiek bezig hielden met de bestudering van de schriften en men kwam bij elkaar om van elkaar te horen wat men ervan vond, hoe ver de inzichten waren om dat met elkaar te vergelijken enzovoort. Profetische congressen, ja zeker wel. In Engeland en in Amerika in elk geval. Zie. Maar het is allemaal verdwenen. Waarom? Ja, dat weet ik eigenlijk niet waarom dat verdwenen is. Waarschijnlijk omdat men, zoals altijd weer, volbarige conclusies trekt die dan in de praktijk niet blijken te kloppen. En dan geeft men de moed op en dan gooit men profetisch woord overboord. En men gebruikt vervolgens menselijke filosofie die zegt, ja, wat maakt het ons eigenlijk uit wat de Heer in de toekomst zal doen? We zullen het wel zien. He? En als we straks in de hemel zijn, zal ons alles geopenbaard worden. Toch? Want dan zullen we kennen gelijk ook ik gekend ben. En nu kennen wij ten dele. Alsof in dat schriftgedeelte van 1 Korinther 13 zou staan dat dat de bedoeling is. Dat we nu ten dele kennen. Dat staat er namelijk niet. Dat is het tegenovergestelde. Nu kennen wij ten dele, maar niet omdat het zo zou blijven. Maar integendeel. Opdat we ten volle zouden kennen. Zie. En opdat dat profetisch woord en onze toekomstverwachting, in het bijzonder deze zekere toekomstverwachting ontleend aan het profetisch woord, ook inderdaad een directe uitwerking zou hebben gewoon in ons denken en daarmee in ons praktische leven. Wat laatst mij iemand zei van, nou ja, als je dan toch gelooft dat deze dingen pas gebeuren na de opname van de gemeente, dan hoef je er verder ook niet in te verdiepen. Het maakt de mensen maar onrustig. Dat is de grootste onzin die je kunt bedenken eigenlijk. Want waar het juist om gaat, is dat wij die toekomstverwachting hebben. En niet zo van, nou, het komt allemaal wel goed, maar gedetailleerd. Hoe het gaat, wat Gods werk is, hoe hij de dingen tot stand zal brengen. En aan de andere kant, wat daarvan de consequenties zullen zijn voor de wereld en de volken, voor Israël, voor Jeruzalem enzovoort. En in elk geval worden wij dan bewaard voor de valse profeten. Ik bedoel, de valse profeten zoals ze er waren in de dagen van Jeremia. Dat weet u toch? Er waren alleen maar valse profeten op één na. Dat was Jeremia. En wat Jeremia leerde was, Jeruzalem zal verwoest worden. Alzo zegt de Heer, Jeruzalem zal verwoest worden. De stad zal verbrand worden enzovoorts. Vele malen. En 40 jaar lang. Let er goed op. 40 jaar lang heeft de man dat lopen profeteren. Totdat het één keer zover was. En daar houdt het boek dan ook prompt op. 40 jaar lang aankondiging van verwoesting van Jeruzalem. En notabene in die periode 3 keer een verovering van Jeruzalem. En pas bij de 3e keer verwoesting. En nog wilde men niet geloven. En nog liepen er talloze profeten rond, zoals in onze dagen, die zeggen, al zo zegt de Heere zal Jeruzalem redden. Soms denk ik, het is maar goed dat de gemeente wordt opgenomen voordat het zover is. Want anders, als het andersom zou gaan, zou de val van Jeruzalem ongetwijfeld tot gevolg hebben dat vele gelovigen meteen weer het profetisch woord aan de kant gooien. Zo van, nou ja, wij dachten dat Jeruzalem gered zal worden. Er zijn toch zoveel profetieën in de Bijbel waar staat dat de Heer Jeruzalem zal redden. Maar Jeruzalem is verwoest geworden, de Joodse staat is vernietigd geworden enzovoorts. Reden om het profetisch woord, maar eigenlijk om heel de Bijbel aan de kant te gooien. En daarom denk ik, het is maar goed dat de gemeente voor die tijd wordt opgenomen. Maar het verandert aan de feiten natuurlijk niks. Namelijk dat de Heer zegt, Jeruzalem zal verwoest worden. En niet, Jeruzalem zal gered worden. Het Jeruzalem wat gered zal worden, is Jeruzalem wat gebouwd zal worden nadat het verwoest zal zijn. En zo, ik zeg altijd meteen, zo is het met ons feitelijk ook. Het mag wel zo zijn dat de Bijbel spreekt over hulp die God geeft aan de mens. Maar ik lees nergens in mijn Bijbel over hulp die God geeft aan de natuurlijke, ongelovige, niet wedergeboren mens. Integendeel. Toch? Wij zouden eerst het leven verliezen alvorens het leven te behouden. Dat geldt voor ons, dat geldt voor de Joodse staat en geldt in het bijzonder voor de stad Jeruzalem. Want waar het op neerkomt, is dat de Heer inderdaad een einde zal maken aan een zelfstandige Joodse staat, voor zover je dat zelfstandig mag noemen, maar aan een Joodse staat met Jeruzalem als hoofdstad, een staat van een volk dat er zich bevindt in volstrekt, maar ook volstrekt ongeloof en in directe opstand tegen God. Het is niet aardig om het te zeggen. Ik had ook liever dat het anders was. Ik zou liever ook wat sympathieker erover spreken. Maar het is gewoon niet anders. Zo is het namelijk. Een opstand tegen God. Maar eenzelfde soort opstand tegen God die zelfs in onze kringen ook voorkomt. Namelijk, we schuiven de Heer aan de kant en we gaan het zelf doen. Op de Heer kunnen we niet wachten. De Heer zal zijn koninkrijk oprichten, maar het duurt nog al zo lang. Laten we het nu zelf maar doen en men vervangt de Heer voor Herzl. En men vervangt het evangelie voor het sionisme. Nee, ik dacht aan het Joodse volk. Maar terwijl ik het zeg, denk ik aan vele zogeheten evangelische christenen die precies hetzelfde doen en het evangelie vervangen door het sionisme. En ik bedoel het precies zo letterlijk als ik het zeg. Die de prediking van het evangelie aan het Joodse volk vervangen door een prediking die zegt, jongens, Joden allemaal naar Israël, want de Heer zal jullie redden. Daar zal hij u zegenen. En er zijn schriftplaatsen genoeg te vinden waar woorden van die strekking staan. Wanneer men ze tenminste maar voldoende uit het verband rukt. Begrijp je wel? Er zijn er zelfs die zeggen, nee, wij mogen niet eens het evangelie prediken aan de Joden. Met andere woorden, we hebben een boodschap voor de wereld, voor de mensheid in het algemeen, maar niet voor de Joden. En daarvan zeg maar, als je dan vraagt waarom, dan zeggen ze, nou, dat zijn Joden, dus die worden vanzelf wel behouden. En tegenwoordig hoor je dan gewoon, ja. En natuurlijk word ik dan cynisch, dan denk ik, die mensen hebben helemaal geen Bijbel. Die hebben nog nooit een Bijbel gelezen. Noem mij een voorbeeld van een Jood die vanzelf behouden wordt. Mijn Bijbel staat vol juist met prediking van het woord Gods aan de Joden, opdat ze zich nou eindelijk een keer zullen bekeren. Eindelijk zich een keer zullen onderwerpen aan het woord Gods. En bij herhaling vindt plaats wat in de toekomst weer zal plaatsvinden, namelijk dat ondanks de prediking van tientallen jaren het volk niet tot geloof komt en dat dus de stad en de staat verwoest zullen worden. Omdat de Heer gewoon zegt, dit is mijn land en daar mag alleen iemand wonen die in mij gelooft. Het is mijn huis en alleen als mijn vrouw mij trouw is, mag ze in mijn huis wonen en anders zet ik haar uit, beminde of niet. Nee, staat letterlijk in de schrift. Bemind of niet, heeft er niks mee te maken. Het heeft van doen met toepassing van het recht. En als tot Jeremia gesproken wordt door de Heer, dan zegt de Heer bij voorbaat, denk erom, wat je ook doet, maar je moet niet bij mij komen bidden voor dat volk. En als er nou één keer stond, maar staat vele malen. Bid niet voor het volk, want ik zal u niet horen. Bid niet voor het volk en loop mij niet aan, want ik zal niet horen. Zelfs niet als ze in hun benauwdheid tot mij zullen roepen. Waarna uitgebreid gesproken wordt meerdere malen over de dag der benauwdheid die over hen zal komen. En uit Daniël weten we dat het daarbij gaat om de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Maar gedurende die periode, 1260 dagen lang in elk geval, zal de Heer niet horen. Ja, vreemd? Nee, helemaal niet vreemd. Het volk zelf heeft veel langer dan 1260 jaar niet willen horen. Er is niks vreemds aan. Volkomen logisch. Bovendien, waarom zou men de Heer aanroepen als men zich in de problemen gebracht heeft door de opstand tegen God? Waarom zou men bidden voor bewaring, voor de vrede van Jeruzalem als de stad bestaat en hoofdstad is zelfs van de Joodse staat, omdat het volk in opstand tegen de Heer en in ongeloof zich daar gevestigd heeft. Met de gedachte van, nou, als de Messias het zelf niet doet, doen wij het wel. Dat lijkt me toch een duidelijke zaak. Waar de Heer het volk eruit zet en komt in hetzelfde ongeloof gewoon weer naar het land terug, roept men toch een oordeel Gods over zich af. Als ik het zo zeg, dan kun je toch niet het hart in je lijf hebben om tegelijkertijd te bidden of de Heer dat zegenen wil. Dat zal hij niet zegenen. Integendeel, dat is nou precies wat hij zal oordelen. Ongeloof. Nog niet eens zonden. Want dat is niet zo, hè. God oordeelt niet de zonde in het algemeen. Dat is al lang gebeurd, 2000 jaar geleden. Maar wat hij oordelen zal aan Israël, maar ook aan de volkeren, is juist ongeloof, opstand tegen God. En die positie bevinden zich officieel nog steeds alle volkeren. Nee, uitzonderingen maak ik vandaag niet, hè. Nee, de gemeente kan je als uitzondering rekenen. Maar dat is gewoon dat de gemeente op een ander niveau staat. Want dezelfde beginselen zijn natuurlijk wel degelijk ook van toepassing op de gemeente. Dingen die wij doen in opstand of in ongehoorzaamheid, zal ik maar zeggen, zullen door de Heer heus niet gezegend worden. Echt niet. Maar daar waar wij de Heer willen dienen, ons aan hem onderwerpen, zal hij alle dingen doen medewerken ten goede. Dat is wat de schrift ervan leert. Maar wat we doen in ongehoorzaamheid, zal hij niet zegenen. Dus we dingen doen waarvan we heel goed weten uit de Bijbel dat we ze niet zouden doen. En dat ook nergens voor nodig is dat we ze doen, en we doen ze toch. Dan denk u toch niet dat de Heer u daar wel doorheen zal helpen? Waarom zou hij? Het zou alleen maar bevestiging van ongeloof zijn. Dat is waar het over gaat. En wat wij te verwachten hebben, wat de wereld te verwachten heeft, wat Israël te verwachten heeft, is oordeel Gods. Natuurlijk, beloften van zegeningen zijn er genoeg. Gelukkig wel. Maar het probleem is, als ik ze nu vanmiddag met u zou bespreken, zo van die schriftplaatsen waar staat dat de Heer Israël en Jeruzalem zou zegenen enzovoort, dan zou dat zeer sterk de indruk wekken alsof het tegenwoordige Jeruzalem inderdaad deze zegeningen zou ontvangen. En dat is bepaald niet het geval, integendeel. Er is maar één boodschap, bestemd voor ons, voor de mensheid in het algemeen en voor Israël, namelijk dat we ons zouden onderwerpen aan het woord Gods, omdat binnen afzienbare tijd hij zijn oordeel zal brengen over alles wat tot stand kwam of wat gedaan is buiten hem om. En dus in de praktijk niet alleen in onwetendheid, maar in het bijzonder in ongeloof. En vergis u niet, mag dan zo zijn dat wij in onze dagen wellicht kunnen spreken over volken, landen die in onwetendheid verkeren. Ik geloof daar niet zo echt in, maar vooruit, misschien kan je dat zo zeggen, dat sommige volken in onwetendheid verkeren. Misschien zou dat kunnen, maar dat kan je van het Joodse volk niet zeggen. Het is niet onwetend. Het is ongelovig. Je kunt niet zeggen, het heeft van de Messias niet gehoord. Je kunt alleen zeggen, het heeft van de Messias gehoord en het heeft hem afgewezen. Of zoals iemand het een paar weken terug in Jeruzalem tot ons zei, ja inderdaad, als de Messias komt zal Jeruzalem verwoest worden, daarom hopen wij dat hij niet komt. Nou ja, zo werd niet gezegd. Er werden sommigen onder ons geloven dat Jeruzalem zou verwoest worden en daarom geloven sommigen, hopen sommigen onder ons dat hij niet komt. Want dan is het niet best. Dan denk ik, waar heb ik dat binnen het christendom eerder gehoord? Natuurlijk komt de Heer weder, maar we hopen dat hij niet komt. We hopen dat het nog lang zal duren. He? Want het brengt oordeel met zich mee. Nou, dat is het wat er aankomt. Als men vandaag wijst op de Joodse staat en zegt, is er al Gods wonder? Dan moet ik ten strengste erop wijzen dat dat bepaald niet het geval is. Dat is niet Gods wonder, dat is het werk van de mens en het zal vernietigd worden. Dat is niet Gods wonder. Dat is een symptoom van hardnekkig ongeloof, een symptoom van directe opstand tegen God en zijn woord en daarmee tegen de Heer Jezus Christus. Dat is wat het is. Mijn vader zei ooit eens een keer, ja, ik zal geen namen noemen, dus ik kan het eigenlijk niet goed vertellen. Dus nog goed, dan zal ik het wat vager vertellen. Maar mijn vader had het een keer over een heel bekende voorganger in Nederland, een heel bekende evangelist. En hij zei, weet je wat nou zo eigenaardig is? Als die man spreekt over de situatie in de wereld, dan gaat hij tekeer in zijn prediking tegen goddeloosheid en in het bijzonder bijvoorbeeld tegen socialisme en communisme. Dat was ook zo. Maar zodra hij het heeft over Israël, is hij een groot voorstander van deze socialistische, dan wel communistische, Joodse staat in ongeloof. Toch? Want die was niet alleen socialistisch, maar in hoge mate communistisch. Dat heette dan niet communisme kibbutzen, maar in de praktijk is het hetzelfde. Dat weet u toch, hè? Ja, ja, zeker. Een land wat een staat die ontstaan is met onder zeer sterke goedkeuring van het Oostblok in de tijd, van de Sovjet-Unie, want de staat Israël was nou eigenlijk een soort communistisch ideaal, zo moest het. Alles gemeenschappelijk enzovoorts. En het een werd veroordeeld, want het waren Russen of gewoon Nederlanders, en het ander wordt gepropageerd, want het zijn Joden. En het commentaar waar mijn vader erbij gaf was... Nou, eigenlijk is het net andersom. Als er één... Als er één antichristelijk volk is... dan is het het Joodse volk. En het was zeker niet uit haat dat hij dat zei. Integendeel. Maar als er één antichristelijk volk is, is het het Joodse volk... omdat het inderdaad het evangelie ontvangen heeft. Omdat het de woorden Gods zijn toebetrouwd. Niemand kan zeggen van... we weten er niet van of we hebben er niet van gehoord. Integendeel. Maar men belieft hem niet en wijst hem af. En wat de Joodse staat betreft... men richt de Joodse staat op... terwijl men heel goed kan weten... dat de heer zelf dat zou doen... in zijn wederkomst, in zijn komst gewoon eventueel. En dan op grond van geloof en onderwerping aan het woord Gods. En waar het anders is, hebben wij niet met het werk van Christus van doen... of met een christelijk werk, of met een goddelijk werk. We hebben wij het van doen met een werk rechtstreeks in opstand tegen God. En zoals de duivel straks zal proberen een wereldrijk te stichten... Nee, onder de antichristen zo. Ja, nee, u dacht dat de duivel zich met andere zaken bezighield. Nee, de duivel is politicus in de eerste plaats. Is bezig met een wereldrijk te stichten waarbij God zelf en dus Christus buitengesloten is. Dat is het ideaal. En zoals de duivel dat zal doen in verband met de volkeren... doet hij dat in onze dagen of probeert hij dat in onze dagen in verband met het Joodse volk. Een staat Israël, een land Israël, een natie met Jeruzalem als hoofdstad... waarin geen plaats is voor Christus. Dat is waar het om gaat. Toch geldt voor Israël, geldt voor de wereld op precies gelijke wijze. En zoals in de tijd het communisme probeerde een heilstaat te stichten... ik twijfel niet aan de goede bedoelingen van die lui... maar probeerde een heilstaat te stichten waarbij God... en dus ook Christus buitengesloten was... want het was per definitie atheïstisch, weet je wel, hè? Niks, geen godsdienst, alles weg, hè? Zoals de Russen dat in de tijd probeerden door het communisme... zo probeert de Joodse staat precies hetzelfde. Het Zionisme is niks anders dan een vorm van judaïsme... waarin God geen rol speelt. Niet alleen de Messias niet, maar bij voorkeur God zelf ook niet. Dat is de gedachte. En in plaats van te zeggen dat we leven in dagen waarin de Heer zijn werk doet aan Israël... zouden wij op grond van de Bijbel vaststellen dat wij leven in de dagen... waarin opnieuw dat Joodse volk als natie verkeert in directe vijandschap. Openlijke vijandschap tegen God en tegen Christus. En het roept dus Gods oordeel over zich af. Wat wij verwachten is niet het herstel van Israël, van deze staat althans... Wat wij verwachten is de verwoesting van deze staat. Zie? En voor zover men een tempel zou hebben... dat zeg ik dan ter afsluiting... voor zover men een tempel zou hebben... wel nu die tempel is er. Hier. Of in Christus. Of onder de heidenen, net zo u wil. Die tempel is er, dat is de gemeente. Als men de Heer wil dienen, zal dat niet moeten op de Berzionevoet of op de Tempelberg, zoals men hem tegenwoordig noemt. Niet in een gebouw wat daar gebouwd zal worden. Integendeel, het zal ook niet gebeuren ook. Als men de Heer zal dienen, dan zal men dat doen in onze gemeente. Of zoals mijn grootvader het in de tijd schreef, naar aanleiding van de oprichting van de Joodse staat. Wat de Jood zou doen, is vluchten naar de Vrijstad en dat is niet Jeruzalem. Althans niet Jeruzalem dat beneden is. Men zou vluchten voor de doodslager, voor de bloedwreker bedoel ik. Men zou vluchten voor de bloedwreker in de Vrijstad en de Vrijstad is de gemeente. Zie, zo eenvoudig is dat. En straks, laat ik het anders zeggen, het feit dat de gemeente hier nog is, houdt tegen... dat die verwoesting zal komen over de Joodse staat. Zolang wij hier nog zijn. Zolang de Heer zijn werk doet, niet in Israël... maar zolang de Heer zijn werk doet aan ons en in ons... doet hij zijn werk niet aan het Joodse volk. En als wij hier weg zijn... omdat het werk aan de gemeente op aarde althans voltooid zal zijn... dan zal hij zijn werk aan Israël voortzetten... en het zal erop neerkomen dat hij een oordeel zal brengen... inderdaad over... de goddeloosheid over het ongeloof van dat volk. Dat is de gedachte. Waarmee tegelijkertijd natuurlijk een schitterend, steekhoudend argument hebben voor de opname van de gemeente voor het begin van de 70ste week van Daniël. Niet alleen voor de grote verdrukking, maar zelfs helemaal voor de 70ste week van Daniël. Laat ik daar dan nog mee afsluiten, want sommigen zitten daar weer mee te hannissen, heb ik gemerkt. Er valt niks aan te hannissen. Als het bestaat dat de gemeente op aarde nog is en gebouwd wordt, en aan de andere kant de Heer het evangelie predikt aan Israël, aan het Joodse volk, ter wille van het Joodse volk en ter oprichting van zijn koninkrijk, als dat bestaat, dan begrijp ik van heel mijn Bijbel niets meer. Sterke woorden, maar ik meen het. Want het punt is gewoon dat als vandaag in onze dagen iemand tot geloof komt, wordt hij toegevoegd aan de gemeente. Maakt hij deel uit van een gemeente van eerstelingen waarin geen onderscheid is tussen Jood en Griek. Dat betekent dat de gemeente bestaat uit gelovigen, uit Joden en Heidenen. Maar het onderscheid tussen Jood en Heiden bestaat in de gemeente niet. Nou, als dan dus vandaag een Jood tot geloof komt, terwijl die gemeente hier nog is, waar wordt hij dus aan toegevoegd? Aan de gemeente. Dat hoeveel Joden vandaag ook tot geloof komen, het kan nooit het begin zijn van de bekering van Israël. Het is hooguit de voltooiing van tot stand komen of de roeping van de gemeente, maar met de bekering van Israël heeft het niks van doen. Met andere woorden, de prediking door twee getuigen in de eerste helft van de 70ste week van Daniël aan de inwoners van de Joodse staat en aan Jeruzalem is volkomen zinloos zolang de gemeente hier op aarde is. Ja, om nog meer redenen trouwens. Want waarom zou de Heer zijn twee getuigen zenden? Er lopen er op dit moment meer dan twee in Jeruzalem rond. Wel meer dan 200, denk ik. Ja, zeker wel. Waarom zou hij zijn twee getuigen zenden? Dat is nergens voor nodig. Nee, hij zal ze zenden juist omdat de gemeente is opgenomen. Want voor zover er nou 200 lopen in Jeruzalem, zijn die weg ter gelegenheid van de opname van de gemeente. En wie moet dan het evangelie brengen? Vroeg Paulus. Want de zaligheid is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. En hoe zullen zij geloven zonder die hun predikt? Dan te bedenken dat vele gelovigen van vandaag vinden dat er niet gepredikt moet worden aan de Joden. Hoe zullen zij geloven zonder die hun predikt? En dus zendt God zijn twee getuigen om het werk van de gemeente in onze dagen aan het Joodse volk voor te zetten en het evangelie te prediken. Maar als dan een Jood tot geloof komt, wordt hij niet toegevoegd aan de gemeente, maar wordt hij toegevoegd aan het gelovig overblijfsel van Israël, aan wie de Heer zich enige jaren later officieel zal bekendmaken. Heb je dat? Zodat het domweg niet anders kan. Het is volstrekt ondenkbaar. De gemeente namelijk moet voor de 70ste week van Daniël worden opgenomen. Voordat hij zijn werk aan Israël voortzet, moet hij het werk aan de gemeente completeren. Zo eenvoudig is dat. En als je dat niet ziet, dan komt het gewoon dat het verschil tussen de gemeente en Israël niet kent. En als je dat niet kent, nou ja, dan moeten we terug naar Genesis 12 of zo. Toch? Over Abraham en Isaac en Ismaël en Jacob en Esau, om maar eens wat dwarsstraten te noemen. Hè? Dat verschil moet je zien. En dat verschil is er uiteraard. En het wordt ook erkend, wordt misschien niet gekend, maar wel erkend door degene die aan de ene kant deel uitmaken van de gemeente en aan de andere kant wijzen op de Joodse staat en dus op Israël. Wel, als men dat verschil kent, men weet dat het verschil er is, dan zal men zich realiseren dat God niet aan twee volken tegelijk werkt, maar slechts aan één. En dan blijft het dus inderdaad zo dat zolang wij hier zijn, werkt de Heer aan ons en in ons en bouwt hij zijn gemeente tot de laatste dag aan toe. En pas daarna, als de gemeente wordt weggenomen en voltooid geacht wordt te zijn, dan zal de Heer zijn afgebroken werk doen en inderdaad zijn werk aan het Joodse volk voortzetten. Maar wee degene die op de aarde wonen dan. Want dat is waar het tot neer komt. Natuurlijk prediking van het evangelie, dat is niks nieuws, dat blijft altijd. Maar het zal met zich meebrengen dat de Heer inderdaad zal spreken. maar dan in zijn toon en in zijn grimmigheid. Daar is niks moeilijks aan. Wat daar voor verwarring over kan bestaan, begrijp ik me geen mogelijkheid. Eerlijk waar, daar kan ik met de pet niet bij. Profetieën zijn zo duidelijk dienaangaande. Dat, aan de ene kant over de opeenvolging van die wereldrijken, wat de kant van de heidenen betreft. En aan de andere kant minstens zo duidelijk over de toekomst van de Joods of Israëlitische natie in onze dagen. Het heeft geen toekomst. Net zo min als de natuurlijke mens een toekomst heeft, heeft het natuurlijke Israël een toekomst. En net zo goed als dat wij slechts behouden worden op grond van onze vereenzelviging met de dood en opstanding van Christus, kan er sprake zijn van behoudenis van een Joodse staat op grond van precies hetzelfde, de dood en opstanding met Christus. Dat wil zeggen, de dood van het oude, de vernietiging van het oude en het tot stand komen van het nieuwe daarvoor in de plaats. En daar is het wachten op. Nou ja, het wachten op. Natuurlijk wachten wij niet. En niks wacht. Ik bedoel, de opname van de gemeente wacht daar niet op en andersom niet. En er is ook geen reden waarom we niet nu het evangelie zouden brengen in Jeruzalem of aan de Joodse staat. Of in de Joodse staat bedoel ik. Aan de Joodse staat gaat niet namelijk. Maar in de Joodse staat wel. Maar dat betekent gewoon dat als mensen tot geloof komen daar, zullen zij toegevoegd worden aan die gemeente van eerstelingen. En dan zijn ze erg goed af. Want dat betekent dat hun vaderland niet slechts is het aardse, maar het hemelse. En dat hun moed de stad niet slechts is Jeruzalem, maar het Jeruzalem dat boven is, namelijk ons aller moeder. Want dat is waar het over gaat. Zodat je maar weer ziet dat het absoluut onmogelijk is om onze dagen een begin te maken met het herstel van Israël. Volstrekt onmogelijk. Niet door bekering, want dat bouwt alleen de gemeente maar uit. En ook niet door opbouw van de staat als zodanig, want de Bijbel zegt dat als de Messias zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, met de zijne, met ons namelijk, dan zal bij dezelfde gelegenheid heel de Joodse staat en al wat erin is, inclusief de steden der Palestijnen en zo, de Westbank en Gaza, wat er maar, hoe het maar heten mag, zal verwoest worden. Er zal geen leven in overblijven. En voor zover wij een boodschap hebben nu, is het de boodschap dat men zou geloven in de Heer Jezus om daarmee te ontkomen aan de toekomende toorn. Dat geldt voor ons, dat geldt net zo goed voor elke Jood, Israëliet, Zionist of wie hem wezen mag. En voor elke evangelische christen, mocht dat nodig zijn om dat erbij te vermelden. Goed, zullen wij de Heer danken.